Ik wil u vanochtend eigenlijk gewoon iets vertellen, gewoon uit mijn eigen leven, wat ik zelf heb meegemaakt, wat ik zelf meemaak, waar ik zelf soms doorheen ga. En eigenlijk soortgelijk aan wat Petra vorige week heeft verteld. Wie heeft, niet dezelfde boodschap hoor, maar wie weet er nog waar Petra het vorige week over had? Petra had het vorige week over dat je soms zo bezig kan zijn met de splinters in andermans ogen. Dat je soms zo bezig kan zijn met, oh ja, wat doet die raar of wat die doet die zus of die zo. En ik vond het zelf heel confronterend. Het was namelijk het geval dat wij de dag ervoor, ik werk in Saturn in Groningen. Dat is een hartstikke mooie winkel en daar, daar werk ik nu 2,5 maand. En daar maak ik echt leuke dingen mee. Mijn collega's, een van de dingen is, vorige maand was de EO Jongerendag. En ik heb op een gegeven moment pauze en er hangen van die grote tv's bij ons in de kantine. En ik denk, ik kom de kantine binnen en ik pak de afstandsbediening. En ik zeg, zo, tijd voor wat stichtelijke informatie. En ik zet hem op de EO Jongerendag. En in het rokersgedeelte op de EO Jongerendag, daar kreeg ik meteen flink wat commentaar over me heen. Maar bij de andere gedeelte liet ik hem staan. En een van mijn collega's komt op een gegeven moment binnen. En die draait zich om, die kijkt naar de tv. Die zegt, wat is dit? Dit is de EO Jongerendag. Oh ja, hij zegt, laatst was ik met mijn zus, was ik mee naar de kerk. Hij zegt, en ik snap het niet hoor, dan ben je in de kerk. Hij zegt, en 8 liedjes hebben we gezongen en alle 8 gaat het over God. Hij zegt, ik snap er helemaal niks van. Ik zeg, ja, dat is toch ook wat, hè? Ik zeg, een tijdje terug was ik in het stadion van FC Groningen. En ik zeg, ik ben daar 2 uur en het gaat alleen maar over voetbal. Ik zeg, ik snap er helemaal niks van. Dus dat is toch de essentie van kerk zijn, is dat het over God gaat. En we kregen een leuk gesprek met elkaar. En die jongen zegt op een gegeven moment heel eerlijk tegen mij. Hij zegt, ik snap er geen hout van. Hij zegt, maar ik ben er best in geïnteresseerd. Ik zeg, weet je wat Ron? Ik snap er eigenlijk ook helemaal geen hout van. Maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd. Ik zeg, uiteindelijk gaat het erom dat we gewoon vragen aan God. Ik zeg, het gaat niet om wat wij kunnen, wat ik kan of wat ik niet kan. Of wat ik weet of wat ik niet weet. Ik zeg, het gaat er niet om dat we een antwoord hebben op alle vragen. Ik zeg, gaat erom dat we komen bij God en dat we ons leven overgeven aan Hem. Ja, zegt hij. Ja. Nou, ik ga weer aan het werk hoor. En nou, zo gingen we aan het werk en af en toe heb ik zo van die leuke gesprekken tussendoor. Maar goed, wat ik wilde vertellen over waarom het zo confronterend was vorige week voor mij, is dat wij hadden vorige week, wij hebben af en toe leverancierpresentaties in de zaak. Dus er komt bijvoorbeeld Philips, die komt iets uitleggen over de mooie tv's die hun verkopen. Of, nou, zoals vorige week kwam Brown langs en die hebben dan een silke peel en dat is zo'n epileerapparaat. Nou, daar heb ik zelf niet heel veel ervaring mee. Gelukkig. Maar de vrouwen onder ons weten waar ik het over heb. En als de man het nog niet weet, dan moet u uw vrouw eens even vragen. Maar goed, dat was recht tegenover mijn bureau. Ik heb mijn bureau ik heb een kantoortje midden in de winkel en het was recht er tegenover. En daar had zo'n tentje staan. En normaal gesproken, dat wordt dan geregeld door Brown en die huurt dan promotiedames in. Die staan ingeschreven bij een bepaald bureau en die dames moeten voldoen aan bepaalde eisen. En normaal gesproken zijn dat altijd, zoals wij op tv zien en in de reclame zien, voldoen die aan de norm van knap zijn zoals wij tegenwoordig dat hebben bepaald. Ja, dus die hebben een bepaald figuur, die zien er op een bepaalde manier uit. En deze dames voldeden totaal niet aan die eisen. Dat is niet erg, ik heb daar geen waardeoordeel over. Maar en ik zeg ook niet dat het verkeerd is. Ik zeg niet dat ze niet knap waren, maar ze voldeden niet aan die eisen. Dus al mijn collega's begonnen daar grappen over te maken. Ik zal u eerlijk vertellen, ik begon er op een gegeven moment hartelijk in mee te doen. Ik begon op een gegeven moment ook een grap over te maken en er werd om gelachen. Nou, dan voel je je eigenlijk wel goed, hè? Dat is eigenlijk wel leuk als je mensen om je lachen. Dus ik maakte er nog een grap over. En het waren echt goede grappen, moet ik zeggen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Kijk, als je het zo over die mensen, je staat gewoon die mensen belachelijk te maken. En ik had s'avonds eigenlijk altijd, het wrong een beetje, maar het voelde al niet helemaal goed. En toen kwam ik hier zondag in de kerk. En toen ging Petra het er nog even voor hebben ook. Ik dacht, hou je mond. Maar ik moest eerlijk zijn. Ik zei, Heer, sorry. En helaas, de dames heb ik niet weer gezien, maar ik zou graag mijn excuses aanbieden. Dus, als iemand het toevallig hoort of via internet, jullie zijn het geweest, het spijt me zeer. Daar baal ik van dat ik dat gedaan heb. En tegelijkertijd ben ik er zo blij mee dat God zijn woorden spreekt. Gewoon om mij aan te spreken op dat soort dingen. Kom op, ik wil een licht zijn, ik wil een getuigenis zijn in deze wereld. Daarvoor heeft God ons geroepen. En dan wil ik ook van zulke dingen af. Laatst vroeg ik me af, waarom moet ik nou steeds veranderen? Heer, waarom moet ik nou steeds veranderen? Tot steeds wordt het tegen me gezegd en ik lees het in de Bijbel. Waarom moet ik nou steeds veranderen? Omdat je nog niet genoeg op mij lijkt. Even eerlijk, wie lijkt er al genoeg op Jezus om niet meer te hoeven veranderen? Nog niemand, toch? Ik in ieder geval niet. Ik mag nog meer veranderen. Goed. En dan komen we uiteindelijk uit bij weer bij iets anders. Eigenlijk een vergelijkbaar iets. Iets wat ik de laatste tijd op mijn werk ook heb meegemaakt. Ik zal iets uitleggen. En niet dat ik het alleen maar over mijn werk ga hebben. Maar dat is gewoon een voorbeeld wat ik vanochtend wil gebruiken. Ik ben 2,5, eigenlijk 4 maanden geleden. Belde Jan Willem Meijers op. Ongeveer 4, 5 maanden geleden. Jan Willem Meijers op, die zegt, ik ken iemand, die begint een nieuwe zaak. Heb je zin om te praten? Ik zeg, ja, praten kan altijd. 2 gesprekjes gehad, ik werd aangenomen. Ik heb een leidinggevende functie daar in de winkel. Ik heb mijn eigen afdeling, ik heb mijn eigen personeel. Ze stuurde vulploeg aan, dus dat brengt behoorlijk wat verantwoordelijkheid met zich mee. Nou heb ik ook een verantwoordelijkheidsbesef en een plichtbesef wat vrij ver gaat. Ik voel me altijd heel erg verantwoordelijk over heel veel dingen. En op een gegeven moment komt daarbij dat je in zo'n winkel, dan krijg je doelstellingen opgelegd van bovenaf. Dan krijg ik gewoon een mailtje over met erin een Excel-sheetje. En daar staat duidelijk in uitgelegd, wat zijn mijn doelstellingen voor de komende maand? Ik moet zoveel omzet halen, ik moet zoveel winst behalen en ik moet zo weinig loonkosten maken. En dat moet ik allemaal zelf bijhouden. En ik was de hele maand was ik druk. Ik kreeg juni kreeg ik voor het eerst mijn overzicht van mijn doelstellingen. Oh, en ik was daar zo, ik las dat en ik nam dat mee naar huis. Ik zat dus even wat berekeningjes op los te laten en wat over op te schrijven. En ik kwam erachter dat ik echt knettershard mijn best moet doen om die doelstellingen te halen. En ik was de hele maand bezig en ik heb een mooi programma op de computer op mijn werk. Daar kan ik precies in bijhouden hoe het gaat, hoe het verloop is van mijn doelstellingen. Dus ik zat elke dag na te kijken en... Ik kwam maar niet aan mijn doelstellingen. Het schoot tekort elke keer. De omzet schoot tekort, de winst schoot tekort. En ik denk, hoe kan dat nou? Dus ik nog harder werken en mijn personeel, kom op jongens, we moeten ervoor gaan. En dit moeten we doen en dat is de strategie. En denk hierom en denk daarom. En op een gegeven moment één jongen waar we een beetje over twijfelden in het begin, die werd er ook helemaal enthousiast over. En die ging keihard ook aan het werk en we gingen met z'n allen aan de gang. Ik kreeg het niet voor elkaar. Het bleef maar hangen op een bepaald level. En ik kreeg het niet omhoog. Ik kreeg het niet voor elkaar om aan die doelstellingen te voldoen. En ik nog harder met het personeel. Jongens, kom op. En ik de druk erop, weet je wel. En die jongens een beetje onder druk zetten. Mezelf onder druk zetten. En zelfs op een dusdanige manier dat ik het mee naar huis begon te nemen. Weet je wel, thuis hadden we het op een gegeven moment over niks anders meer dan over mijn werk. En hoe moet ik dat nou doen? En op donderdag is altijd mijn vrije dag. En ik was op een gegeven moment de hele donderdag bezig. Moet ik nou dv-tapes kopen bij Sony? Of moet ik nou dv-tapes kopen bij Panasonic? Of moet ik nou dit kopen daar? Of moet ik nou dit kopen daar? En ik was er maar druk mee. En mijn hele vrije tijd ging eraan op. En mijn hele ontspanning ging eraan op. En ik was er maar zo mee druk. En zo, dat ik op een gegeven moment... Margriet ook tegen mij zei... Koen, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Waar maak je je nou allemaal druk om? Is dat nou allemaal zo belangrijk? Ik zeg, ja, maar ik wil die doelstellingen halen en ik wil bewijzen dat ik het kan. En dan is het niet aan mijn baas, dan is het wel aan mezelf. Ik wil aan mezelf laten zien dat ik het kan. Dat ik in die baan kan functioneren, in die functie kan staan. En ik was er zo druk mee bezig dat alles er dan op ging. Mijn hele tijd, mijn hele ontspanning, ik zat er helemaal vol mee. Ik was er zo, toen ik op een gegeven moment op een zaterdagavond thuis op de bank neerplofte. Helemaal kapot, helemaal moe. Ik zat op de bank en ik zei, Heer, ik red het niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Ik weet niet hoe het werkt. En ik weet niet hoe het zit. En eigenlijk confronteerde mij God mij op dat moment gewoon heel simpel door 1 woordje. Loslaten, zei God. Laat het nou los, geef het nou aan mij. Ik denk, Heer, ik heb toch die doelstellingen gekregen, u niet. Het is toch mijn verantwoordelijkheid. Om dat te halen. Koen, geef maar aan mij, laat maar los. En weet u, er staat eigenlijk een heel mooi verhaal in de Bijbel. Het staat in Marcus hoofdstuk 10 vanaf vers 17. Maar ik ga het gewoon aan u vertellen. Ik ga het niet voorlezen. Het gaat over de rijke jongeling. De rijke jongeling ging naar Jezus toe. En die zei, hij rende naar Jezus toe. Er staat er in het verhaal. Hij liep op Jezus af. Hij viel op zijn knieën en vroeg aan Jezus: wat moet ik doen om in het koninkrijk te komen? Wat moet ik doen? En Jezus zegt: je weet toch wat de schriften u vertellen? Je weet toch wat de geboden u vertellen? En hij noemt alle geboden op. En hij zegt: hou u eraan. En die rijke jongeling die zegt daar: dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb eigenlijk, zegt hij daar, ik heb alles gedaan wat in mijn mogelijkheden ligt om dat te bereiken. Maar het is me nog niet gelukt. Wat doe ik niet goed? Alles heb ik gedaan. En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik ook tegen God zei. Heer, alles heb ik gedaan om mijn doelstellingen te bereiken. Ik heb alles gedaan wat ik kan, maar het lukt me niet. Ik heb alles gedaan, maar het lukt me niet. En de rijke jongeling riep ook uit: ik heb alles gedaan wat in mijn vermogen ligt, maar het lukt me niet. Ik krijg het niet voor elkaar. En Jezus zegt daar: één ding schiet je nog tekort. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. Wat Jezus daar met andere woorden zegt, is dat: geef hem maar aan mij. Geef de regie uit handen. Geef de regie uit handen aan mij. Want de rijke jongeling stond het in de weg dat hij allemaal vasthield aan zijn rijkdommen. Dat hij vasthield aan zijn bezittingen. Dat hij vasthield aan zijn zekerheden. Iets wat ik ook heel vaak doe. Ik hou vast aan mijn zekerheden. Dat is toch lekker makkelijk. Daar kun je altijd op terugvallen. Ik ben zo blij dat ik een mooi huis heb. Ja, dat is een zekerheid voor mij. Ik kan altijd naar mijn werk. Als ik klaar ben met mijn werk, kan ik naar huis. En thuis is een veilige plek. Daar mag ik zijn. En dat is goed. Daar is niks mis mee. Maar ik hou vast aan mijn zekerheden. Ik hou vast aan mijn... Weet je, ik denk van mezelf, en ik ben ervan overtuigd eigenlijk, dat ik bepaalde kwaliteiten heb. En ik hou vast aan die kwaliteiten. Ik hou vast, want dat biedt mij zekerheid. Dat biedt mij veiligheid. Dat biedt mij comfort. Maar op een gegeven moment is het ook tijd dat God tegen mij gaat zeggen in ieder geval: laat eens los. Laat eens los. Durf je zekerheden, durf je dingen, durf het nou eens aan mij over te laten. Laat los. Maar dat was het eigenlijk. Ik zei: Heer, ik wil eigenlijk wil ik alles vasthouden. Ik wil hetzelfde regie hebben, maar u moet ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Dus, ik de verantwoordelijkheid en u de zorgen. Weet u, ik heb altijd geleerd om mijn preek altijd voor te bereiden met 3 vragen. Wat, waarom en hoe. En om dit uit te leggen heb ik dat eigenlijk nu ook gedaan. En eigenlijk heb ik het gewoon meer voor mezelf gedaan. Om nou eens duidelijk op papier te zetten: hoe bedoel ik dat nou eigenlijk? Wat, waarom en hoe? Wat is loslaten? Waarom moeten we loslaten? En hoe kunnen we dat bereiken? Eigenlijk heel simpel, hè? Preken is zo simpel, mensen. Ja, toch? Wat is loslaten? Loslaten is niks meer en niks minder als vertrouwen dat God weet wat je nodig hebt en voor je zorgt. Niks meer, niks minder. Vertrouwen dat God weet wat je nodig hebt en dat Hij voor je zorgt. Een paar weken terug stond Jan-Willem hier vooraan, stond te vertellen over de nieuwbouw. Maar ik zal u eerlijk vertellen wat mijn eerste reactie was toen Jan-Willem hier stond te vertellen. Jan-Willem, ik zal het jou ook vertellen. Dan weet je het ook. Jan-Willem stond hier ons gigantisch enthousiast te maken. En heel hard zijn best te doen om ons een beetje enthousiast te krijgen over die nieuwbouw. En vertelde toen aan het eind. En voor het eind van het jaar is het klaar, hè? Dat is de doelstelling. Ja, voor de nieuwbouw. Ik denk, ja, ja. En het was een paar weken later, dus nu 2-3 weken terug denk ik. En ik stap hier de deur uit. Ik denk, ik ga nou eens even kijken hoe het ervoor staat. Wat Ulfert allemaal heeft gedaan, wat hij allemaal heeft gegraven. En ik stap naar buiten en het is alsof op dat moment de kracht van God me echt bang, alsof hij me echt raakt. God raakte me echt diep van binnen in mij met de kracht. En ik zag gewoon dat God die grond die hier achter zich had toegeëigend. Dat God had gezegd over die grond is van mij. Die grond is van mij. Die grond is van mij. En op dat moment dacht ik, ja Heer, u heeft gelijk. U gaat hiervoor zorgen. U gaat ervoor zorgen. Niet dat het gebouw dit doel is. Niet dat die grond het doel is wat we willen bereiken. Niet dat we een fantastisch pand en dat we in charisma en opwekking en overal kunnen laten zien wat voor mooi pand we hebben. Uiteindelijk hoop ik en bid ik dat Gods woord in vervulling gaat. Dat zijn koninkrijk gebouwd gaat worden. Onder andere door dat gebouw heen. En onder andere door u en mij heen. Dat zijn koninkrijk gebouwd gaat worden. Dat is het doel wat erachter zit. En op dat moment stond ik daar buiten en raakte mij dat heel erg. Ik dacht, ja Heer, dat klopt. U heeft de regie in handen over wat hierachter gebeurt. U gaat het voor elkaar krijgen. En misschien is het onmogelijk. Ik weet het niet. Misschien is het mogelijk. Ik weet het niet. Het is ook lekker belangrijk of het wel of niet mogelijk is in onze mogelijkheden. Het is veel belangrijker wat God ervan zegt. Het is veel belangrijker wat God ervan vindt. Lekker belangrijk of ik denk dat ik mijn doelstellingen kan halen voor de komende maand. Lekker belangrijk of ik mijn zekerheden kan vasthouden. Lekker belangrijk om me daarop te richten. Ja toch, zo vaak denk ik er wel hoor. Denk ik echt dat het heel belangrijk is. Weet u, we zijn 4 jaar geleden zijn Margriet en ik getrouwd. En vanaf het begin dat wij getrouwd zijn, voelde ik zo de verantwoordelijkheid om als man voor mijn gezin te zorgen. In zekere zin is dat ook goed, om die verantwoordelijkheid op je te nemen en daarvoor te gaan. Maar tegelijkertijd is het nog veel beter om dat samen met God te gaan doen. Weet u, want om de verantwoordelijkheid om voor jou en voor mij te zorgen, ligt in eerste instantie niet bij mij. Het ligt niet bij mij om voor mijn gezin te zorgen. De eerste verantwoordelijkheid is voor God om voor ons te zorgen. Geef het maar, God zegt het meer heel vaak in de Bijbel. Zegt in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, geef uw zorgen maar aan mij, want ik zorg voor u. Laat uw zorgen los, want ik zorg voor u. Zo vaak zegt God het tegen ons. Dan werk ik dus bij het volgende, waarom loslaten? Nou, weet u, hij heeft de regie, hij is de regisseur. Wanneer wij op de stoel van God gaan zitten, ontnemen wij God de kans om voor ons te zorgen. Ik heb het zo vaak in de praktijk gemerkt. Weet u, dat weet u misschien wel, ik heb een bijbelschool gedaan. En op de bijbelschool werkte ik op een gegeven moment als vrijwilliger. En dan als vrijwilliger verdiende ik 39 hele euro's per maand. Zo, dat was echt een vetpot. Maar weet u, ik leefde toen volledig, ik was toen nog wat jonger. Nog wat jonger. En ik had verder geen gezin, geen huis, geen dingen. Ik had verder niks. Ik was in mijn eentje. En dan is het ook niet zo moeilijk, weet je. Dan sta je met je laatste tientje in je portemonnee. En zegt u, heer, u mag het hebben. En dan geef je het weg aan iemand. En dat kwam altijd goed. En op een gegeven moment gingen wij dus trouwen. En we hebben vorig jaar een kindje gekregen. En een paar jaar terug hebben we een huis gekocht. En je hebt een auto. En je hebt een verantwoordelijke baan. En je wil overal voor zorgen. En opeens denk je dat het minder makkelijk is om te vertrouwen op God. Waarom? Omdat dat gevoel van verantwoordelijkheid op je drukt. Maar nog steeds wil ik leven met vertrouwen op God. Nog steeds wil ik vertrouwen op God. Kijk, soms komen we in een situatie dat je niet anders kan dan vertrouwen op God. Maar eigenlijk zou vertrouwen op God en ervan uitgaan dat hij voor je zorgt, zou een basis, hoe zeg je dat, een basisniveau als het ware van ons moeten zijn. Van mij moeten zijn. Zo vaak laat ik de basisniveau los en denk ik, nou, ik regel het zelf al. Want dan heb ik ze tenminste zelf, dan weet ik hoe het gebeurt. Weet u, dat is ook zo met delegeren. Hè? Delegeren, ja, soms is het makkelijk, want als je 10 taken hebt en je kan niet allemaal doen, nou, dan delegeer je een gedeelte en dan controleer je het alleen en dat is een stuk minder werk. Maar ja, als je het zelf doet, dan weet ik tenminste dat het goed gebeurt. Dus laat ik maar niet delegeren, laat ik maar iets harder werken. En dat is, soms heb ik datzelfde gevoel naar God toe. Heer, ik doe het zelf wel, want dan weet ik tenminste wanneer het af is en dat het goed komt. Nou ja, dat het goed komt is niet altijd waar, want het komt niet altijd goed. Maar dat idee heb ik nog altijd, dat ik het soms beter kan dan God. Maar God zegt, laat los. Laat los, geef nou aan mij. Laat los, geef nou aan mij. Weet u, want zo vaak staat, het is misschien echt een voorbeeld die we al zo vaak gehoord en gezien hebben. Maar zo vaak staat de Goliath tegenover ons om ons te intimideren. Zo vaak staat Goliath tegenover ons en laten we ons intimideren. Terwijl God zegt, vertrouw nou op mij. Het komt allemaal goed. En dan hoe los te laten. Weet u, er staat iets heel moois over in Matthäus 6. En die mogen we wel even opzoeken als u uw Bijbel heeft meegenomen. Vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en is het lichaam niet meer dan kleding? Ik ga zo direct nog verder om, maar weet u, een tijdje terug viel het me opeens op. Weet u dat we als christenen soms het woord van God bagatelliseren? Kent u niet de uitdrukking in de gemeente? Ja, wie maakt zich geen zorgen? En dan steekt iedereen zijn hand op. Ja, ik maak me wel eens zorgen hoor. Ik maak me wel eens zorgen. Ja, zie je wel. Hahaha, iedereen maakt zich zorgen. Nou, het is een probleem van ons allemaal. En we blijven erbij en we gaan weer verder. Terwijl God zegt, maak je geen zorgen. Nou ja, denken wij, nou ja, een beetje zorgen mag wel. Nee, maak je geen zorgen. God zegt het hier ook weer. Maak je geen zorgen over jezelf. Wat je zult eten en waar je mee zult kleden. Is het leven niet meer dan voedsel en is het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ze weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Maar zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt al voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Hoeveel duidelijker kan het nog zijn, zou ik me bijna afvragen voor mezelf. Koen, maak je geen zorgen, want God zorgt voor je. Maak je geen zorgen, waar maak je je druk over? Kom maar mij. Weet u, het is vakantietijd. En in de vakantietijd hou ik ervan om te ontspannen. En lekker te hangen. En lekker te niksen. En lekker te... Dat is voor mij vakantie. Als wij op vakantie gaan, dan is één ding belangrijk om mee te nemen. En dat is een lekkere stoel waar ik 2 weken lang in kan zitten. Ja, ik ben niet zo'n actieve, op vakantie ben ik niet zo'n actieveling, zeg maar. Daar hou ik ervan om lekker uit te slapen, lekker niks te doen en lekker te hangen en te... Maar nog kan ik daar zo bezig zijn met mijn zorgen maken, met mijn druk maken en over... En of ik het allemaal wel goed doe en of ik het allemaal wel dit en dat en bla 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 bla. Koen, maak je geen zorgen, laat het los. En God zegt het ook, denk ik, vanochtend tegen u. Maak je geen zorgen, maak je nou niet zo druk. Maak je nou niet zo druk over wat je allemaal wilt doen. Maak je nou niet zo druk over wat je allemaal wilt bereiken. Maak je niet zo druk over of het allemaal wel goed komt. Maak je niet zo zorgen over of je het allemaal wel, of je het allemaal wel goed doet. Weet u, ten diepste ben ik soms ook bezig met heel hard te werken om in een goed blaadje te komen bij God. Of in een goed blaadje te komen bij mensen. Om te bewijzen dat ik het wel kan. Of aan mezelf te bewijzen dat ik het wel kan. Weet u, God zegt, maak je geen zorgen. Kom, laat het los. Laat het los. Laat het los, geef het aan mij. Kom aan mij, ik zorg voor je. Ben je niet meer waard dan de musjes? Ben je niet meer waard dan de bloemetjes, dan de bomen die buiten staan? Ben je niet veel meer waard voor God? Ja, je bent veel meer waard voor God. God zal voor je zorgen. Maak je niet druk, maak je niet bezorgd. Geef het aan hem.